Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 338 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 17, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 15 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn ondertussen alweer een tijdje in onze laatste tijdsperiode aan het lezen. De tijdsperiode de kerk. Gelukkig zijn er heel wat geschriften in het Nieuwe Testament en mogen we dus nog wel een tijdje in deze boeken lezen. We gaan vandaag verder in het boek Handelingen van de Apostelen. We lezen verder over de reizen van de heilige Paulus en zijn gezellen. En wij lezen ook het voorlaatste hoofdstuk uit de eerste brief aan de Korintiërs. Morgen is het dan tijd voor het laatste hoofdstuk. En vanaf overmorgen lezen wij in de tweede brief aan de Korintiërs. Wij maken natuurlijk elke dag ook nog tijd voor enkele verzen uit het boek Spreuken. Laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 17. In Thessalonica. Via Amphipolis en Apollonia reisden zij naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Naar zijn gewoonte ging Paulus daarheen, en drie sabbatdagen achtereen sprak hij met hen, met de schriften als uitgangspunt. Hij verklaarde ze en legde uit dat de Messias moest lijden en uit de doden opstaan. En de Messias, zei hij, dat is Jezus die ik u verkondig. Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, evenals een grote groep godvrezende Grieken en een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen. Maar de Joden werden jaloers. Met de hulp van duistere figuren van de straat veroorzaakten ze een volksoploop en brachten ze de stad in rep en roer. Ze trokken op naar het huis van Jason met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet konden vinden, sleurden ze Jason en nog enkele broeders voor het stadsbestuur en riepen: die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu ook hier opgedoken. Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Zij handelen allen in strijd met de keizerlijke decreten, door te beweren dat er nog een koning is, Jezus. Door dit te zeggen, zaaiden zij verwarring onder het volk en bij het stadsbestuur, dat Jason en de anderen op borgtocht vrijliet. In Berea. Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Thessalonica. Ze aanvaarden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften of het inderdaad zo was. Velen van hen kwamen tot geloof. En ook een niet gering aantal Grieken, vrouwen uit de betere kringen en mannen. Maar toen de Joden uit Thessalonica te weten kwamen dat Paulus eveneens in Berea het woord van God verkondigde, kwamen ze ook daar onrust en verwarring zaaien onder het volk. Daarop lieten de broeders Paulus terstond vertrekken naar de kust, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Paulus werd naar Athene gebracht. Daarna keerden zijn begeleiders terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. In Athene. Paulus wachtte op hen in Athene. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond, kwam zijn gemoed in opstand. Hij sprak daarom in de synagoge met de Joden en Godvrezenden. En op het stadsplein sprak hij elke dag met de mensen die hij daar aantrof. Ook enkele Epicurische en Stoïsche filosofen raakten met hem in gesprek. Sommigen zeiden: wat wil die praatjesmaker eigenlijk beweren? Hij lijkt een verkondiger te zijn van vreemde goden, zeiden anderen, omdat hij over Jezus en Anastasius predikte. Zij namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: mogen wij weten wat dit voor een nieuwe leer is die u naar voren brengt? U zegt dingen die ons nogal vreemd in de oren klinken. Wij willen graag weten waar het over gaat. Alle Atheners en ook de buitenlanders die daar wonen, hebben immers voor niets anders tijd dan voor het vertellen of gaan horen van iets nieuws. Paulus ging in het midden van de Areopagus staan en zei: Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift: aan de onbekende God. Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat die bevat, de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Ook laat hij zich niet door mensenhanden bedienen, alsof hij iets nodig had. Want zelf geeft hij aan allen leven en adem en alles. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt, om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: wij zijn van goddelijke afkomst. Als we dus van goddelijke afkomst zijn, moeten we niet denken dat het goddelijke overeenkomt met goud, zilver of steen, met producten van menselijk ambacht en menselijke verbeelding. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid, zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren, allemaal en overal. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar heeft hij iemand voor aangewezen. En hij heeft dit voor iedereen geloofwaardig gemaakt, door hem uit de doden te laten opstaan. Toen zij hoorden over opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, maar anderen zeiden: daarover willen wij u nog wel eens horen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch stoten enkele mensen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder hen bevonden zich ook Dionysius, de Areopagiet, een vrouw die Damaris heette, en nog anderen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. De opstanding van Christus. Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt. Tenminste, als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb. Anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, en dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, dat wil zeggen niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd. De opstanding van de doden. Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd. Want dan hebben wij tegen God in getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, wat hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij en macht en kracht te hebben ontroond. Want hij moet het koningschap uitoefenen, tot hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn macht onderworpen. Maar bij alles is hem onderworpen, geldt natuurlijk als uitzondering diegene die alles aan hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan hem onderwierp. Zo zal God alles in alles zijn. Wat hebben trouwens zij die zich voor de doden laten dopen hieraan? Als er helemaal geen doden verrijzen, waarom laten zij zich dan nog dopen voor hen? En wij zelf, waarom zouden wij ons elk ogenblik aan gevaren blootstellen? Dagelijks heb ik de dood voor ogen, broeders en zusters. Zo waar als ik mij beroem op u, in Christus Jezus onze Heer. Wat baat het mij dat ik in Efeze, om zo te zeggen, met wilde beesten gevochten heb? Als de doden niet verrijzen, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood. Maak uzelf niets wijs. Slecht gezelschap bederft de goede zeden. Word weer nuchter en bezonnen, en zondig niet meer. Sommigen hebben blijkbaar geen besef van God. Tot uw schande moet ik dit zeggen. Maar zal wellicht iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaze vraag. Ook wat je zelf zaait, moet eerst sterven voor het tot leven komt. En wat je zaait is maar een korrel, bijvoorbeeld van tarwe of iets dergelijks. En het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. God geeft er een vorm aan zoals hij het heeft gewild. En wel aan elk zaad zijn eigen vorm. Ook is niet elk soort vlees hetzelfde. Er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren, van vogels en van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De stralen van de zon zijn anders dan die van de maan. En die van de sterren zijn weer anders. Zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in oneer, verrijst in glorie. Wat gezaaid wordt in zwakte, verrijst in macht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Als er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dit is de zin van wat er staat geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende geest. Maar niet het geestelijke komt het eerst. Het natuurlijke gaat eraan vooraf. Daarna komt het geestelijke. De eerste mens uit de aarde genomen is aards. De tweede is uit de hemel. Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen. Op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken. En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. Ik bedoel dit, broeders en zusters. Vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. En nu vertel ik u een geheim. Wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, opeens in een oogwenk, bij de laatste trompet. Want de trompet zal weer klinken, en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed, en dit sterfelijke met onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed, en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de schrift in vervulling gaan. De dood is verslonden, de De overwinning is behaald. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank. Hij geeft onze overwinning door onze Heer Jezus Christus. Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar, aldoor druk bezig met het werk van de Heer. U weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is. Spreuken, hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Een vorst zonder inzicht maakt zich vaak schuldig aan afpersing, maar iemand die onrechtvaardige winst haat, zal lang leven. Een mens die met bloedschuld beladen is, zal vluchten tot in zijn graf, houdt hem niet tegen. Wie onberispelijk is, wordt gered, maar wie slinkse wegen bewandelt, komt plotseling ten val. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 338. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 17, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstuk 15 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Wij sluiten af met een citaat toegeschreven aan de heilige Ambrosius. Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld. En verder, de eerste mens uit de aarde genomen is aards, de tweede, afkomstig uit de hemel, is hemels. En de apostel voegt er nog aan toe: zoals we het beeld van het aardse hebben gedragen, dat wil zeggen, van de oude mens die in zonde leeft, zo moeten we het beeld van het hemelse dragen, dat wil zeggen, zo moeten we in Christus het heil bewaren van de mens die verheven is, verlost, hersteld en gezuiverd. Dezelfde apostel zegt immers: Christus is het begin. Dit betekent de bron van verrijzenis en leven. Vervolgens komen zij die Christus toebehoren. Dat zijn diegenen die leven naar zijn voorbeeld van zuiverheid, die vertrouwvol leven in de hoop die gevestigd is op zijn verrijzenis, en die met hem de heerlijkheid van de hemelse belofte zullen bezitten. Zoals de Heer zelf gezegd heeft in het evangelie: wie mij volgt zal niet ten onder gaan, maar hij zal uit de dood naar het leven overgaan. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 338. Morgen op dag 339... lezen wij samen Handelingen, hoofdstuk 18, Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 16, dat is het laatste hoofdstuk van die brief, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 19 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.